Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 81 het 11e en het 12e vers. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer en opent uw mond. 11 en 12 van 81. We lezen vanavond het woord Gods uit twee plaatsen. Allereerst uit het boek Exodus, het 14e hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 31. Exodus 14 vanaf het 21ste vers. En daarna uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 10e hoofdstuk, de eerste 6 versen. 1 Korinthe 10. De versen 1 tot en met 6. En als we de schriften gelezen hebben, zingen we uit Psalm 77, het 9e vers. Door uw arm en al vermogen hebt gij Israël uitgetogen. Vers 21 van Exodus 14. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan. Door een sterke oostenwind die ganse nacht. En maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in achter hen al de paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters in het midden van de zee. En het geschiedde in diezelfde morgenwaken dat de Heere in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaren. En hij verschrikte het leger der Egyptenaren. En hij stiet de raderen van hun wagens weg en deed ze zwaarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt tegen hen, voor hen tegen de Egyptenaars. En de Heere zeide tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagens en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam weder tegen het naken van de morgenstond tot haar kracht, en de Egyptenaars vluchten die tegemoet, en de Heere stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekte zij de wagens en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee, er bleef niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge, in het midden van de zee, en de wateren waren hun muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Alzo verloste de Heere Israël aan die dag uit de hand van de Egyptenaars, en Israël zag de Egyptenaars dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaars bewezen had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes zijn knecht. En dan vervolgens uit 1 Korinthe 10. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Laten we nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij openen vanavond weer onze Heidelbergse catechismus en wij doen dat in zondag 27. Zondag 27. Dat is de tweede zondag in onze catechismus waarin het over de heilige doop gaat. Nu lees ik u vanavond niet de hele zondag, maar alleen de vragen en antwoorden 72 en 73. is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Nee, het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Maar waarom dan noemt de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam met water, alzo ook onze zonden door het bloed van en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Laten wij samen bidden. Grote God, tot u naderen wij, schepselen uit uw hand, gevallen schepselen, want dat moeten we erbij belijden, en dus ook onwaardige schepselen, die weliswaar uw zegeningen niet kunnen missen en uw zorg niet kunnen missen, maar die er geen recht op hebben dat u nog aan ons denkt en dat u nog voor ons zorgt. Niettemin, heren, wij komen tot u. En dat is niet omdat wij dat uit onszelf hebben bedacht, want we zouden niet eens tot u gegaan zijn, heren. Niemand van ons vraagt immers naar u vanuit zichzelf. Maar als wij tot u naderen in het gebed, dan is dat omdat u ons die weg wijst in uw heilig woord. Omdat u er ons toe oproept om alle dingen aan u de Heere voor te leggen, al onze begeerten aan u de Heere bekend te maken. En ook om voor uw heilig aangezicht onze zonden te belijden. Heren, we zouden uit onszelf nooit naar u zijn gekomen. Toen Adam gezondigd had, liep hij weg en verborg hij zich. En gij zijt hem achterna gegaan en gij hebt tot hem gesproken. Het ging allemaal van u uit, heren. En zo is het niet alleen bij Adam. Zo is het bij het hele nageslacht van Adam. Als er ooit weer contact tussen u en de zondaar zal komen, gemeenschap tussen u en de mens zal worden bevestigd, dan zal dat altijd zijn doordat het van u uitgaat. En heren, nu is het van u uitgegaan in zoverre dat gij uzelf bekend gemaakt hebt en dat u van uzelf gesproken hebt en gezegd hebt dat u de hoorder der gebeden zijt en dat u een barmhartig en een genadig God zijt en zoveel andere dingen meer die tezamen het heilig evangelie vormen. En dat mag ons tot vrijmoedigheid brengen om ook in de weg van het gebed tot u te gaan. Maar leert u ons bidden, heren. Wij kunnen die weg wel gaan, maar weten we hoe het moet? Kennen wij onze nood en ellendigheid? Gaan we in het echte en oprechte vertrouwen dat gij de genadige zijt? Gaan we ook in het geloof dat u hoort als wij spreken? Heren, we moeten ook onderwezen worden in deze dingen. En dat is niet een onderwijs dat we van mensen ontvangen, of dat we uit een boekje leren. Maar dat is het onderwijs dat alleen de Heilige Geest ons geven kan, de Geest der gebeden. Laten wij door die Geest ook mogen worden geleid, als wij in deze ogenblikken tot u naderen, heren. En wil ons dan horen, niet tegenstaande het feit dat wij het niet waardig zijn dat u naar ons hoort. Wil ons geven wat we nodig hebben in spreken en in luisteren. We zullen vanavond geroepen worden om met elkaar opnieuw na te denken over de heilige doop, een inzetting van u, door de Heere Jezus aan zijn discipelen opgedragen en aan de kerk meegegeven als een opdracht die blijft. Heren, maar wat betekent het om gedoopt te worden en gedoopt te zijn? Wat zegt u daarin? Hoe zullen we met die doop ook werkzaam zijn? Welke vrucht kan hij dragen? Hoe is die bedoeld in ons leven? Heere, ten aanzien van die dingen wilt ge ons in uw woord en ook door middel van het onderwijs van de kerk onderricht geven. We zullen een stukje van onze Heidelbergse catechismus gaan lezen en dat toetsen aan het woord van u en dat lezen in het licht van uw heilige getuigenis. En bij dat alles hebben we toch wel heel bijzonder de verlichtende werking van de Heilige Geest nodig. Want Heere, we moeten het u belijden. Alhoewel we inderdaad geloven, en dat kan ook niet anders, want uw woord spreekt daar te duidelijk over. Hoewel we geloven dat gij gewild hebt dat het sacrament van de heilige doop zal worden bediend in het midden der gemeente. Daar is juist omtrent dit sacrament en de leer van de doop zoveel misverstand gerezen. En daar zijn zoveel verschillende interpretaties van de gegevens uit uw woord daaromtrent gegeven. En de een acht de doop eigenlijk van geen enkel belang. En de ander acht de doop van het allergrootste belang en bouwt daar zelfs zijn zaligheid op. En zo zijn er uitersten, heren, en wat is nu de juiste weg? Hoe wilt u nu dat we die doop zullen zien en beleven? En hoe wilt u nu dat we met onze doop zullen werkzaam zijn voor uw heilig aangezicht? Om die vragen gaat het immers. En wij bidden van u, Heere, dat u ons hierbij het schriftuurlijke onderwijs wilt geven. En dat u dat ook wilt toepassen door uw heilige geest. Geef dan, Heere, dat we in ons spreken, in ons denken over deze dingen, in ons luisteren naar deze dingen, inderdaad met alle aandacht geconcentreerd mogen zijn op datgene wat u wilt dat we zullen weten. En laat de boodschap van vanavond ook inderdaad door en door en alleen schriftuurlijk zijn. Maar wil door uw heilige geest ook verder werken met dat woord, Heere. Zodat we het niet alleen met ons verstand een beetje bevatten kunnen. Maar zodat het woord van u ook ingang mag vinden in onze ziel. En daar zijn werk, zijn krachtig, zijn zaligmakend werk mag verrichten. Zo leggen wij deze vraag voor u neer, Heren, die beden en wij bidden van u, geef dat we ervaren mogen dat u ook in dit opzicht nog in ons midden wilt zijn met de verlichting van uw geest, met de kracht van uw evangelie. Maak het zo wel. Denk aan allen die hier niet zijn kunnen. Zegen gij uw woord ook voor hen. Zegen uw woord overal waar het vandaag gepredikt wordt. Mag het inderdaad verkondigd worden naar de zin en mening van uw heilige geest. En laat dat woord van u dan ook zijn kracht doen, Heere. De duivel heeft ook een woord, ook een evangelie. Maar dat is een verkeerd en een vals evangelie. En toch heeft hij zoveel mensen die hem geloven. En die hem gehoorzamen. En zoveel hebben zich gewillig onder zijn bevelen gesteld. En zijn ook niet van zins om van meester te veranderen. Heere, dat gebeurt trouwens ook alleen als gij ze uit de macht van Satan verlost. Iedereen die zalig wordt, die wordt het omdat gij het wilt. En omdat gij het wilt, daarom moet de duivel ze ook loslaten. En daarom gaan de ogen die van nature gesloten zijn open, zodat mensen gaan ontdekken hoe het er met hen voor staat en wat er in hun leven veranderen moet en hoezeer ze een zaligmaker nodig krijgen. Heere, wilt u dat werk doen en dan over de ganse aarde. En trek ze dan, Heere, uit alle volkeren van deze wereld, uit alle geslachten van dit aardrijk, opdat ze zullen komen door goddelijk licht geleid om u de Heere te worden toegevoegd en in Sion te mogen worden geboren. Denk aan het volk van Israël. Heere, u weet wat ze doormaken, u weet van alle gevaren die hen altijd weer omringen en die hen bedreigen. Maar u weet ook van de geestelijke situatie, van de nood, omdat ze die ene naam die gij onder de hemel gegeven hebt, nee, we kunnen niet zeggen niet kennen, want die naam is daar ook wel bekend, maar die naam wordt niet gezien als de naam van de enige en de volkomen zaligmaker die zijn bloed heeft gegeven om zondaren daarmee te redden. Heren, open de ogen die nu nog gesloten zijn voor het heil dat in deze verlosser is. En buiten hem is er geen heil. Niet in Mozes, niet in Abraham, niet in de mens zelf. Alles ligt buiten ons, heren. En wij liggen midden in de dood. Jood en Griek en iedereen. En het is alleen maar mogelijk om door die ene zaligmaker, Jezus Christus, God en mens in één persoon, gered te worden van het verderf. Heren, dat is de eer die u toekomt. Dat gij, Heere Jezus, het zijt. En dat gij alleen het zijt. Die ooit hebt kunnen zeggen: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heere, open de ogen van velen voor die waarheid, voor die werkelijkheid. Om zo ook door u zalig gemaakt te mogen worden. Vergeef onze zonden, o God, en delg alle ongerechtigheden uit, ook de schuld die wij op ons geladen hebben door onze onbekeerlijkheid en door onze ongelovigheid en door het feit dat we aan het evangelie zo gewoon geraakt zijn, zodat we er soms ook helemaal niet meer door in beweging komen. Vergeef ons de zonde van de sleur, ook in onze kerkdienst en in onze godsdienstige verrichtingen. Geef ons door uw geest de waarachtige vrezen van uw naam en ook verwondering over het feit dat de genademiddelen ons nog steeds gelaten zijn. Ook verwondering over het feit dat u niet moede wordt om ons keer op keer te spreken van dat heil dat de rechtvaardigen verkrijgen. Zegen gij onze eigen kerken. Deze week zullen er weer vergaderingen worden gehouden van onze generale synode. En dan zullen er toch op allerlei punten beslissingen moeten vallen. Soms ook op hele gewichtige en belangrijke zaken. Heren, leid die vergaderingen. Wilt gij door uw Heilige Geest zo het beslag van uw woord geven, dat bij alles wat er besproken en besloten moet worden, dat woord het laatste woord zal hebben en het heil van de kerken beoogd mag worden en de eer van uw naam. Gedenk ons zo met de grootheid van uw genade en dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. En wij zingen uit de 106e psalm. En daarvan de versen 6, 7 en 8. Psalm 106, vers 6. Doch om zijn naams wil, om zijn macht, de wateren keerden in hun kolk. Maar zij vergaten 's Heeren werk.
Thank you.
Onze catechismus besteedt dus 2 zondagen aan het sacrament van de heilige doop. U zult zeggen dat is nogal rijkelijk veel, als blijkt dat daar aan andere toch ook hele belangrijke artikelen uit de geloofsleer maar een 1 zondag of zelfs maar een gedeelte van de zondag besteed wordt. Dan is 2 zondagen over het sacrament van de heilige doop rijkelijk veel. Ja, dat mag zo wezen, maar het is toch wel van belang dat wij ook nauwkeurig het onderwijs van onze catechismus ten aanzien van deze materie volgen. En dat wij begrijpen wat ons leerboek ons ten deze wil voorhouden. Want het is toch geen geringe zaak dat de Heere, dat de Heere Jezus bevel gegeven heeft aan zijn discipelen toen hij ze uitzond om het evangelie te prediken, dat ze de prediking van het evangelie moesten vergezeld doen gaan van de bediening van de heilige doop. Hij heeft dat zelf ingezet. Hij wil dat dat sacrament onderhouden wordt. Maar dan is het voor ons ook van groot belang om te weten wat de betekenis van dat sacrament is en hoe het rechte gebruik van dat sacrament zal zijn. En daar is nogal wat misverstand over gerezen in de kerk. En mee ook vanwege het misverstand dat er gerezen is, is het nodig dat onze catechismus daar toch wat uitvoeriger op ingaat. We hebben daar met elkaar al over gehoord in de 26e zondag. En toen vroeg met name het aspect van de doop als teken onze aandacht. U weet, sacramenten hebben een dubbel karakter, zijn, zoals zondag 25 ons geleerd heeft, tekenen, heilige en zichtbare waartekenen. Maar daarnaast zijn de sacramenten ook zegelen. Goed, de doop is inderdaad een teken. Het doopwater is teken van het alles reinigend bloed van Christus. En zoals een mens met water gewassen moet worden om lichamelijk schoon te zijn, zo moet dat bloed van Christus op zijn vuile ziel worden aangebracht, opdat hij in geestelijke zin schoon, rein zal worden. Dat is de tekentaal van de heilige doop. Maar, en daar willen we vanavond wat meer aandacht aan geven, het sacrament van de heilige doop is ook een zegel. En dat wordt ons inderdaad ook duidelijk voorgesteld in het eerste deel van zondag 27. En dat eerste deel van zondag 27 sluit heel nauw aan bij het laatste van zondag 26. In vraag en in antwoord 71 wordt antwoord gegeven op de vraag waar Christus ingezet heeft dat de doop bediend moet worden. Dan worden er 4 schriftplaatsen genoemd. De eerste is Matthäus 28, het bevel dat Christus gegeven heeft om het evangelie te gaan prediken, plus de doop te bedienen. Een soortgelijke tekst vinden we in het laatste hoofdstuk van het Markusevangelie, wordt ook in dit antwoord geciteerd. En dan staat er een hele merkwaardige zin die nogal wat misverstand zou kunnen oproepen en waar sommige mensen dus inderdaad wel eens een vraagteken bij zouden kunnen zetten. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift, de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt. Nou, die uitdrukking, de doop is het bad der wedergeboorte, vindt u in Paulus' brief aan Titus. En die uitdrukking dat de doop de afwassing der zonden is, is een woord uit Handelingen 22 als Ananias. Zo wordt dat in dat hoofdstuk verteld. Ananias tot Paulus komt. Paulus die de Heere ontmoet heeft op de weg naar Damascus. Die dan in dat huis in de straat de rechte in Damascus 3 dagen en 3 nachten vertoefd heeft. En dan komt die oude discipel Ananias naar Paulus toe op bevel van de Heere. En in dat gesprek tussen Paulus en Ananias gebruikt Ananias deze uitdrukking. Laat u dopen en uw zonden afwassen. En daar dat citeert onze catechismus als hier verwezen wordt naar de uitdrukking de afwassing der zonde. En dan volgen daar een paar vragen uit. En die vinden we in zondag 27. Hoe moet je dat nou verstaan? De doop is het bad der wedergeboorte. De doop is de afwassing der zonde. Betekent dat, zo lezen we vraag 72, betekent dat nu dat het uiterlijke waterbad tegelijkertijd ook de afwassing der zonden is? Met andere woorden, als je als volwassene gedoopt wordt, of, en daar ga ik dan nu verder niet op in, de kinderdoop, dat blijft liggen tot volgende week, hopen we, maar als je als kind gedoopt wordt, worden dan op dat moment je zonden afgewassen? Gaat dat samen? Is dat eigenlijk een eenheid? Gedoopt worden en van je zonde afgewassen worden. Dat is de vraag. Je zou dat denken, nietwaar? Als de doop de afwassing der zonde genoemd wordt, dan ligt het voor de hand dat je die conclusie trekt. Of is dat een verkeerde conclusie? Nu, onze catechisme zegt, nee, zo moet je die uitdrukking niet opvatten. Dat is niet de bedoeling. Als iemand gewassen wordt in de doop, ondergedompeld wordt of besprengd wordt, zoals wij de praktijk kennen, dan betekent dat niet dat je van je zonden gewassen wordt, alsof dat doopwater die kracht zou hebben. Alsof het doopwater de mogelijkheid zou hebben om vuile zonden weg te nemen. Nee, dat kan alleen het bloed van de Heere Jezus Christus. Zo is het antwoord immers. Nee, het. Die koppeling moet je zo niet leggen. Die identificatie van doopwater en bloed van Christus, alsof dat één en hetzelfde is, mag niemand aanleggen. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonde. Dus, nou weten we wel hoe we die uitdrukking niet moeten verstaan. Maar hoe moeten we hem wel verstaan? Waarom gebruikt de Heilige Geest die uitdrukking dan? Waarom staat dat in de schrift? Waarom schrijft Paulus dat aan Titus? De doop is het bad der wedergeboorte. En waarom zegt Ananias tegen Paulus, de doop is de afwassing der zonde? Waarom doen beide dat door de Heilige Geest? En dan volgt het antwoord waarin ons verteld wordt hoe we het dan wel moeten zien. Je zou een beetje oneerbiedig de vraag 73, kunnen vertalen met waarom heeft de Heilige Geest het ons dan zo moeilijk gemaakt? Door uitdrukkingen te gebruiken die zo duidelijk voor misverstand vatbaar zijn. Want, nietwaar, er zijn toch maar genoeg mensen, meer dan genoeg, die wel geloven dat als je gedoopt wordt, dat je zonden daar dan tegelijkertijd mee afgewassen zijn. Er zijn toch maar al te veel mensen die de doop tot hun rustgrond maken en die uitgaande van het feit dat ze gedoopt zijn, nu ook aannemen dat het tussen God en hun ziel goed is, want nu zijn ze toch kinderen Gods en nu zijn ze toch geborgen en nu kan het toch ook nooit meer misgaan. Die optimistische, kijk op de doop, die overschatting van het sacrament. Maar je zou toch zeggen, zulke mensen hebben er toch eigenlijk ook wel een beetje aanleiding toe. Ze hebben toch schijnbaar een bepaald recht om zo te spreken en zo hun conclusies te trekken. En dat hangt dan samen met het feit dat de Heilige Geest, mag ik het dan zo eens zeggen, toch wel wat ingewikkelde termen gebruikt heeft, die kennelijk voor allerlei misverstand vatbaar zijn. Nu, dat er misverstanden zijn ontstaan, en dat die misverstanden ook tot mispraktijken, tot verkeerde praktijken geleid hebben, dat is goed, dat is juist. Maar ligt dat nu aan de Heilige Geest, die het ons door de manier van spreken zo moeilijk heeft gemaakt, die het zo ingewikkeld heeft gemaakt? Of ligt dat aan de mens die het met zijn verduisterde verstand niet begrijpt? En die kant gaat onze catechismus uit. Het ligt niet aan God, want God heeft duidelijke redenen om het zo te zeggen, zo zegt onze catechismus. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Maar dat het dan misverstanden oproept en dat wij er niet goed weg mee weten, wel, dat moet ons tot verootmoediging brengen. Dat moet ons de conclusie doen trekken, wat hebben wij dan weinig inzicht in de ware betekenis van het spreken Gods. En wat hebben wij dan nodig om door de geest Gods onderwezen te worden in de juiste Bijbelse kijk op het sacrament. En wat hebben wij nodig om ook in de prediking van het evangelie met elkaar onder dat onderwijs van de Heilige Geest te verkeren. En daarom, gemeente, we willen vanavond met elkaar luisteren naar wat onze catechismus op grond van het woord van God ons ten aanzien van deze dingen wil duidelijk maken. Het zal niet altijd eenvoudig zijn, neemt u me niet kwalijk. Het is doordat we dat verkeerde of tekortschietende inzicht hebben, voor ons soms inderdaad ook niet zo eenvoudig om die taal van onze catechismus en de taal van de schrift te begrijpen. We zullen dan inderdaad ook geconcentreerd moeten luisteren. En ik hoop dat we allemaal ons er ook inderdaad voor willen inzetten om echt nu te beseffen en te begrijpen wat God daarmee bedoelt en waarom God het zo heeft gezegd. Ik lees u dat antwoord nog een keer, 73, God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. En dan worden daar twee redenen genoemd. De eerste reden die God heeft om zo te spreken, dus de doop is het bad der wedergeboorte, de doop is de afwassing der zonde. De eerste reden die God heeft om zo te spreken is dat hij ons daarmee wil leren dat zoals de onzuiverheid van het lichaam met het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Christus weggenomen worden. Dat is dus de taal van het teken. Zoals, en daar ga ik dan ook verder niet op in, want dat had vorige keer onze aandacht, zoals water de vuilheid van je lichaam wegneemt, zo neemt het bloed van Christus de vuilheid van je ziel weg. Het teken. Maar dat wordt dan even zijdelings genoemd. De tweede reden die God daarvoor heeft, en die wordt hier getaxeerd als een nog belangrijke reden, want daar staat maar veel meer. De tweede reden die God heeft om zo over de doop te spreken, is dat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren. Daar komt de gedachte aan het zegel, aan de garantie, aan de zekerheid naar voren, dat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Wast de doop de zonden af? Nee, toch wordt de doop zo genoemd. Waarom? Omdat God ons verzekeren wil, waarvan? Van de waarachtigheid en van de betrouwbaarheid van zijn belofte. De vraag is, en ik verwijs u nog maar even naar wat daarover gezegd is tot tweemaal toe in zondag 25... toen het over de inhoud van de sacramenten ging, dus ook van de doop, daar gaat het om de belofte van het evangelie. En de belofte van het evangelie is dat er vergeving van zonden is in het bloed van Christus en voor hen die in dat bloed van Christus geloven en in het geloof achter dat bloed van Christus mogen schuilen. Dat is de belofte van het evangelie. Die verkondigt God en die beeldt hij uit in de sacramenten. Is die belofte echt? Is die belofte betrouwbaar? Of is het net met deze belofte zoals het met zoveel beloften van mensen is? Mensen beloven wel wat, maar je kunt er niet op aan. Is het met Gods beloften ook zo? Dat als je er nou op vertrouwt, je toch nog kans hebt dat je straks bedrogen uitkomt omdat de beloften van de Heere niet waarachtig blijken te zijn. Nu, er is eigenlijk geen reden om die vraag te stellen, maar wij met ons ongelovig hart stellen hem even wel. Ongeloof is juist Gods woorden in twijfel trekken. En zo staan wij van nature tegenover alles wat de Heere zegt. Of dat nou beloften zijn, of dat dat nu bedreigingen zijn. We denken het niet eens, maar het is gewoon onze verdorven aard, onze zondige instelling, dat wat de Heere zegt, nou ja, dat zullen we nog wel eens zien. En dus geloven we zijn belofte niet, en dus geloven we ook zijn bedreigingen niet. Maar vanwege die ongelovige natuur van ons mensen hebben we ook, als ons de dingen van de eeuwigheid ernst gaan worden, en als dat woord van God vat op ons krijgt, toch altijd weer die innerlijke neiging om vraagtekens te zetten achter alles wat de Heere heeft gezegd. En zelfs als een mens door het evangelie van de Heere, toegepast door de Heilige Geest, is aangeraakt, zodat hij werkzaam is geworden met de nood van zijn bestaan, zodat hij werkzaam is geworden met het woord van de Heere, dat de Heere hem laat verkondigen en dat hij lezen mag en ook met graag te lezen gaat, dan komt van tijd tot tijd toch die vraag naar voren, zou het wel waar zijn? Zou God het echt wel menen? Is het voor mij ook wel waar? Dan speelt dat ongeloof altijd weer mee. En daar zorgt de duivel wel voor dat dat vuurtje van het ongeloof iedere keer weer aangewakkerd wordt. Opdat de mens, dat is de intentie van de boze, niet zal geloven wat de Heere zegt. Niet zal vertrouwen op die centrale belofte dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En God heeft acht gegeven. Herinnert u zich dat nog uit zondag, uit artikel 33 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis? God heeft acht gegeven op onze gerovigheid en zwakheid. God heeft er rekening mee gehouden dat de mens zo is, helaas door de zonde zo geworden is. Een ongelovig, een twijfelend en altijd alles wat God zegt in twijfel trekkend mens. En toen heeft God in zijn nederbuigende goedheid besloten om zijn belofte niet alleen te spreken, maar zijn beloften ook te verzegelen in de sacramenten en in de doop. Kan een mens, kan een zondaar, kan een smekeling aan Gods genadetroon, kan iemand die werkelijk bezorgd geworden is over zijn ziel en zaligheid, geloven, geloof hechten, vertrouwen, steunen op die belofte dat God in gunst ziet op alle die hem vrezen en dat dat bloed van Jezus Christus zulke reinigt van alle zonden. Kan je daar nou echt op aan? En dan zegt God, ja, waarachtig wel. En dat garandeert hij. U ziet in antwoord 73 dat woord pand gebruikt worden. Dit goddelijke pand, dit goddelijke garantiebedigheid zich in de overgave van het geloof op die onfeilbare belofte van God te verlaten. En wat is dan die belofte die God verzegelt? Ja, ik zei dat uit de woorden uit zondag 25. Laat ik het vanavond eens op twee manieren anders zeggen. En dan krijgen we tegelijkertijd ook antwoord op de vraag, althans een parafrase van het antwoord van onze catechismus op de vraag waarom de Heilige Geest deze uitdrukkingen dan zo gebruikt. Ik wil met u eens een ogenblik naar het doopsformulier luisteren. Woorden die we al zo vaak hebben gehoord, die ons ook vertrouwd in de oren klinken. Maar de vraag die daarbij altijd gesteld mag worden, bij allerlei woorden die ons vertrouwd in de oren klinken en die we zo vaak hebben gehoord, verstaan we ze nou ook? Verstaan we dat nu als bij de doop, bij de bediening van de heilige doop, uit dit formulier gelezen wordt, wat hier staat onder ten tweede. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En dan staat hier dat als wij in de naam van de Vader gedoopt worden, dan betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt enzovoort. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden enzovoort. En als wij in de naam van de Heilige Geest gedoopt worden, dan verzekert ons de Heilige Geest dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Dan gaat het dus over mensen die door de Vader tot kinderen worden aangenomen. Dan gaat het om mensen die van de Heer Jezus, God de Zoon, de garantie krijgen dat Hij ze wast in zijn bloed. En dan gaat het om mensen die van de Heilige Geest de belofte krijgen dat Hij in hen wonen wil en dat Hij in hen werken wil en dat Hij hun toe-eigenen wil wat ze in Christus hebben. Zo staat het er, zo horen we het en zo zijn we het er toch ook mee eens. Maar staan we er dus bij stil? Wat betekent dit? Daar zijn dus mensen die kinderen Gods geworden zijn. Daar zijn mensen, dezelfden, die door van Christus de afwassing van hun zonde kregen. En daar zijn mensen die de belofte krijgen dat de Heilige Geest ook in hen wil werken. Hoe moet je je dat dan voorstellen? U voelt wel, dit is soortgelijke taal als de taal van Paulus in zijn brief aan Titus. De doop, het bad der wedergeboorte. Soortgelijke taal als de woorden van Ananias aan het adres van Paulus. Laat u dopen en uw zonden afwassen. Zo staat het ook in het formulier. Hoe moet dat nou verstaan worden? Hebben we het nou of hebben we het niet? Zijn we nou kinderen Gods? Zijn we nou van onze zonden afgewassen? Hebben we nu de Heilige Geest in onze harten? Of toch niet? Om dat te verstaan denk ik dat het goed is om eens een ogenblik het beeld te gebruiken dat de Heer Jezus gebruikte. Ik verwijs u naar het 15e hoofdstuk van Matteüs. Nou gaat het mij niet om die geschiedenis waar dit woord in staat. Dat is op zichzelf een prachtige geschiedenis van de Canaanese vrouw die een bezeten dochter had. En ze komt met de nood van die dochter tot de Heer Jezus en ze vraagt zijn hulp, zijn genade voor haar kind en tenslotte geeft de Heere haar wens en haar kind wordt gezond. Maar in het gesprek tussen de Heere Jezus en deze vrouw valt deze uitdrukking. Als zij vraagt of de Heere haar helpen wil, in vers 25, geeft hij ten antwoord: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. Daarmee wil de Heer Jezus zeggen dat Hij gekomen is voor de Joden. En die zijn de kinderen. En dat Hij niet gekomen is, althans dat zijn taak nu nog niet uitgebreid is, tot de heidenen. En die worden hier met hondekens vergeleken. Wat de Heer Jezus is komen doen, ergens staat er dat hij gekomen is, zo zegt hij zelf, tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hier noemt hij ze kinderen, kinderen van het koninkrijk, kinderen van het verbondsvolk. Voor hen is zijn taak nu, zijn eerste taak. Hen moet hij brood geven, het genadebrood, het brood van het evangelie. Dat moet hij onder de kinderen uitdelen en niet aan de heidenen. Nou, daar hebt u diezelfde gedachte die we ook in het formulier vinden, die ik u zo pas naar voren deed komen. Daar heb je kinderen aan de tafel. En op de tafel staat het brood. En dat brood is voor die kinderen. Dat is de positie van de bondelingen. God zet kinderen van Adam, in het doopsformulier worden ze in het begin direct al kinderen des toorns genoemd, die in het rijk van God niet kunnen komen. Mensen die in zonde ontvangen en geboren zijn. God zet zulke mensen, en andere mensen zijn er niet. Hij zet zulke mensen aan zijn tafel. En op die tafel staat alles wat ze nodig hebben. Daar staat het ganse evangelie en al de heilsgoederen van Christus. En laat ik ze nou even mogen toespitsen op dat ene. Daar staat op die tafel ook het heilsgoed van de afwassing van de zonde, van de vergeving van alle ongerechtigheden door het bloed van Christus. Daar zijn dus kinderen aan die tafel en dat eten is voor die kinderen bestemd. Dat is wat de Vader belooft, neemt ze tot kinderen aan. Dat is wat de Zoon belooft, dat hij ze wast in zijn bloed. En wat zegt nou de Heilige Geest toe? Is een kind gered als het aan tafel mag komen en als er eten op tafel staat? Is dat genoeg voor het stillen van de honger van zo'n kind? Is dat genoeg voor het levensonderhoud van zo'n kind? Ben je gered? Heb je je maag vol als je aan de tafel zit en als je dat eten voor je ziet staan? U zegt vanzelfsprekend niet. Er moet ook nog gegeten worden. Dat wat er op die tafel staat moet ook nog toegeëigend worden. Precies. En wie doet dat? Doet dat dat kind? Grijpt dat dat eten? En eigent dat kind het zichzelf toe? Nee. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat belooft de Heilige Geest te willen doen. Zodat dat kind aan die tafel niet zichzelf in dienst en in bezit moet stellen van de heilsgoederen, maar zodat de Heilige Geest het hem zal willen toe-eigenen. Het is dus absoluut onmisbaar. In de positie van zo'n bevoorrecht Adamskind, die door God aan de tafel gezet wordt en die van God alles wat hij voor zijn geestelijke welstand nodig heeft, mag ontvangen. Het is absoluut noodzakelijk dat de Heilige Geest het hem gaat toe-eigenen. En dat is de fout die veel mensen maken. Die hebben aan die positie aan de tafel en aan dat eten op de tafel genoeg en dan denken ze, nou zijn we gered. Zonder de toe-eigenende en de toepassende en de deelachtigmakende werking van de Heilige Geest daarbij nodig te hebben. Ze eigenen het zichzelf toe en ze redden zichzelf. Wat is dus de bedoeling van die positie? Is zo'n kind nou een kind? Jazeker, in de belofte. Is zo'n kind nou iemand die dat eten voor zich heeft? Jazeker, maar in de belofte, in werkelijkheid niet, nee. De werkelijkheid is er pas als de Geest het mij toe-eigent. De werkelijkheid is er als ik gegeten heb. En als de Geest mij doet eten. De werkelijkheid is er als door het geloof de belofte wordt aanvaard. En maakt u nou niet de vergissing met de belofte genoeg te hebben. Maar maakt u ook niet de vergissing dat het allemaal niet zoveel betekent.
gedoopt te worden. Je zit wel aan de tafel. En God brengt het heel, heel dichtbij. En hij zegt daarbij dat dat heil ook voor diegenen is die hij aan de tafel heeft neergezet. Maar dan de toe-eigening. Maar dan de deelachtigmaking. Wat we hebben, de formulier zegt dat zo, de Heilige Geest eigent ons toe. Wat we in Christus hebben. In de belofte aangaande die Christus. Maar het moet ons door het geloof, enerzijds door de Heilige Geest, anderzijds nog worden deelachtig gemaakt. Verstaat u dat? Als u als vader of moeder aan uw kind een belofte geeft, met je verjaardag of dan en dan krijg jij van ons een fiets. Dan heeft dat kind die fiets. Tenminste, als dat kind op uw woord aan kan. Dan kan die vertellen tegen zijn vriendjes. Ja, ik heb een fiets. Ik krijg een fiets. Ik weet zeker. Want mijn vader heeft het gezegd. Mijn moeder heeft het beloofd. Maar ik kan er nog niet op rijden. Want die heeft hem nog niet in huis. Maar zo zeker is die belofte en zo vast is dat vertrouwen van dat kind in zo'n betrouwbare ouder, dat hij voor zichzelf weet, ik krijg een fiets. Maar hij moet hem nog wel deelachtig worden. En zo waarachtig is het woord van God, dat de Heere meent wat hij zegt, maar, begrijpt u, het moet ons nog wel toegepast worden. En zonder dat laatste. En dat is de andere weg waarlangs ik u probeer wil duidelijk te maken wat de Heere hier bedoelt. En daarom heb ik met u gelezen uit Exodus 14 en uit 1 Korinthe 10. Waarschijnlijk heeft dat er natuurlijk niks mee te maken, maar u die toch een klein beetje op de hoogte bent van wat het formulier daarvan zegt, weet dat het formulier ook herinnert aan de doortocht door de Rode Zee. In het dankgebed bij de doop, of nee, niet het dankgebed, maar het gebed voor de bediening van de heilige doop. Daar wordt ook gesproken over de zondvloed en de ark waarin Noach behouden gebleven is. Maar daar wordt ook gezegd, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. En dat vindt u in zondag, of artikel 34 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis ook terug. Ik zal u dat niet lezen, dat kunt u op uw gemak thuis wel eens nagaan. Dus tweemaal in het formulier en in de belijdenis wordt bij de bespreking van de doop ook verwezen naar die bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Toen de Heere zijn volk uit Egypte voerde en toen ze door de Rode Zee zijn heen geleid, de woestijn in en straks naar Kanaan toe. En het is die geschiedenis waar de apostel Paulus aan refereert in het 10e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief. En wat bedoelt Paulus, waarom doet hij dat, wat heeft hij daar nou mee voor om die Korintiërs iets te vertellen over de geschiedenis van Israël? Wel, er waren in Korinthe situaties die de apostel moest afkeuren en waar hij ook een waarschuwend woord tegen moest spreken. Onder andere die instelling van zelfgenoegzaamheid. Die mensen waren nogal tevreden met zichzelf, die hadden het met zichzelf getroffen, die hadden het bij het rechte eind en die waren zulke geestelijke mensen, zo dachten ze van zichzelf. Tevreden ook met uiterlijke voorrechten. Het was niet altijd goud wat er blonk in die oude christelijke kerk. Zelfs niet in de dagen van de apostelen. Er waren toen ook al heel wat verkeerde toestanden. Er was dwaalleer, dat hadden ze in Korinthe ook ondervonden. En er was ook een verkeerde instelling wat de levensgang betreft. Mensen, ze waren nogal dik tevreden met hun godsdienst. En met hun uiterlijke vroomheid. En daarom ziet Paulus reden om ze te waarschuwen, want zo gaat dat niet goed. En dan herinnert hij aan Israël en de woestijnreis en de doortocht door de Rode Zee. En wat zegt hij dan? Ik wil niet, broeders, dat ge onwetende zijt, dat onze vaders allemaal onder de wolk waren. En dat ze allemaal door de zee zijn doorgegaan. Geen uitzonderingen, dat God allemaal. En dat ze allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En dan noemt hij nog een paar andere dingen die er nu verder niet toe doen, maar die ze ook allemaal deelachtig waren. Allemaal onder de wolk. U weet die wolkkolom die over Israël uitgestrekt was, die voor Israël heen reisde, en die soms, en zo wordt het ook gezegd, over Israël uitgestrekt was, ook een genadige beschikking van de Heere, in dat terrein waar de zon onbarmhartig al die uren van de dag brandt op de hoofden van mannen en vrouwen en kinderen. De Heere heeft ze onder de wolk gelegd, die als een schaduw, als een bescherming over hen heen ging. Soms daalde die wolk neer. Ziet u die wolk neerdalen op die Israëlieten? Soms maakte die wolk als hij neerdaalde die Israëlieten allemaal vochtig. En zo werden ze allemaal, stuk voor stuk, in die wolk gedoopt. En zo werden ze ook allemaal in de zee gedoopt, zegt Paulus. Toen ze door de Rode Zee heen gingen, muren links en rechts, watermuren, en net zo'n pad waar ze maar door konden, door de zee heen, alsof ze zelf in de zee waren. In de zee. Gedompeld. Gedoopt. En dat God allemaal. Dat was, zo zei ik al, geen enkele uitzondering. Er bleef er niet één achter aan de andere kant van de Schelfzee. En er was er niet één die niet onder die wolk en in die wolk was. En wat is er toen gebeurd? Doordat God hen doopte in de wolk, en doordat God hen doopte in de zee, zijn ze ook in Mozes gedoopt. Maar dat is toch heel wat anders. Je kunt je voorstellen dat Paulus dat door de zee heen gaan vergelijkt met als het ware in de zee ondergedompeld worden. En dat Paulus dat onder die wolk en in die wolk zijn als het ware vergelijkt met in die wolk ook gedoopt worden. Maar wat is nou in Mozes gedoopt worden? Gemeente, het is jammer dat uit onze vertaling het niet rechtstreeks blijkt dat hier toch een verschillend voorzetsel gebruikt wordt in het Grieks. Als de apostel het heeft over het gedoopt zijn in de wolk en in de zee, dan gebruikt hij een woordje in, dat betekent er echt helemaal in zijn. Erin opgaan, erin ondergedompeld worden. Maar als hij het woordje in gebruikt bij Mozes, allen in Mozes gedoopt zijn, dan gebruikt hij niet dat woordje alsof ze allemaal in Mozes zaten. Dan gebruikt hij het woordje in de betekenis van ze zijn tot in Mozes gedoopt. Dat eerste in van die wolk en die zee, dan zitten ze erin. En dat tweede in, in verband met Mozes, dan worden ze in relatie gesteld tot Mozes. Dan komt er een verbinding tussen Israël en Mozes. Dan krijgen ze van God een middelaar. Door die doop in de wolk en in de zee. En dat heeft betekenis voor al die Israëlieten. Als ik de toepassing maak, als ik de lijn doortrek, en ik mag dat doen op grond van Galaten 3 vers 27 bijvoorbeeld, waar gezegd wordt, in Korinthe is het, ze zijn in Mozes gedoopt, tot in Mozes, tot aan Mozes. Een relatie hebben ze gekregen met Mozes. Zo wordt in Galaten 3 vers 27 gezegd, wij zijn in, tot in Christus gedoopt. Door de doop, in de wolken in de zee, of wat ons betreft de besprenging met water of de onderdompeling of welke andere wijze van dopen er ook gebruikt wordt. door die doop is er een relatie gelegd met de middelaar. Nou heeft elke Israëliet een middelaar. Of niet? En nu kan elke Israëliet naar Mozes gaan. Met allerlei vragen. En met verzoek om hulp. En met verzoek om onderwijs. Elke Israëliet heeft recht om naar Mozes te gaan. En tegen Mozes te zeggen. Mozes, u bent door God aangesteld. Als mijn middelaar tussen God en mij. Wilt u me helpen? Wilt u me onderwijzen? Enzovoort. En elke gedoopte heeft een middelaar. En mag die middelaar, die meerdere Mozes, die middelaar van het Nieuwe Testament vragen, door de doop is er een relatie tot u gekomen, Heere. Wilt u me helpen, wilt u me verlossen, wilt u me onderwijzen en al de noden van mijn zondaars bestaan vervullen. En een mens mag, dat is de permissie, dat is de garantie, dat is het goddelijke pand. Een mens mag tot die zaligmaker gaan met al de noden en met al de schulden en met al de verlorenheid van zijn leven. Allen in Mozes gedoopt in de wolken in de zee. En dan de ernst. Dan de ernst van 1 Korinthe 10. Maar in het meerderdeel heeft God geen welgevallen gehad. Ze zijn in de woestijn neergeslagen. En deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden. Opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Waarom zijn ze nou gevallen in de woestijn, die Israëlieten? Omdat ze geen manna hadden? Nee, dat was voor iedereen manna. Dat ze geen water hadden uit de rotssteen? Dat was voor iedereen water. Waarom zijn ze omgekomen? Omdat ze verzengd zijn door de hitte, omdat er geen wolk was voor velen van hen. Er was een wolk voor iedereen. Waarom zijn ze omgekomen? Was het omdat er een aantal toch niet door de Rode Zee heen konden komen? Nee, ze zijn allemaal door de zee heen gegaan. Waarom zijn ze omgekomen? Omdat ze geen middelaar hadden? Nee, ze waren allemaal tot Mozes, tot in Mozes gedoopt. Waarom zijn ze omgekomen? Omdat de Heer geen belofte gegeven heeft? Ze zijn omgekomen. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongeloof. Dat is de enige verklaring. En een andere verklaring is het niet. En als een mens, een gedoopt mens, niet behouden wordt, dan is dat niet omdat God hem geen belofte gegeven heeft. Dan is dat niet omdat de Vader niet beloofd heeft dat hij zo een tot een kind aanneemt, of dat de Zoon niet beloofd heeft dat hij alles beschikbaar heeft voor de zaligheid van zo'n mensenkind. Dan is dat niet omdat de Heilige Geest geen belofte gedaan heeft. Dan is dat niet omdat er geen middelaar is waar we gebruik van konden maken. Dan is dat niet omdat de Heere de poort gesloten heeft en gesloten gehouden heeft. Dan is dat vanwege ongeloof. Vanwege het niet gelovig gebruik maken van die middelaar, Jezus Christus. Ik zou dat ook nog met een ander beeld kunnen zeggen. Denkt u dat verder maar eens door, Johannes 15, de wijnstok en de ranken. Als er een rank geen vruchten draagt, dan is dat niet omdat hij niet aan de wijnstok was. Maar omdat er andere problemen waren. Omdat de verbinding niet functioneerde. En als hij geen vrucht draagt, dan wordt hij uitgehouwen en in het vuur geworpen. Wat was het probleem bij die Israëlieten? Allemaal in Mozes gedoopt. Allemaal in de wolken in de zee gedoopt. Waarom omgekomen? Omdat ze met hun hart nog in Egypte zaten. en van Egypte niet konden en wilden loskomen. En iedere keer hoor je ze over Egypte praten, waar ze het zo goed hadden, met de ajuinen en de pompoenen en de vissen uit de Nijl en al die andere dingen. En in de woestijn hebben ze alleen maar manna en water. En dat zien ze niet. En als ze naar Mozes gaan, dan gaan ze niet naar Mozes met de bede: Mozes, help ons alstublieft. Mozes, onderwijs ons alstublieft. Maar dan gaan ze met gebalde vuisten naar Mozes. En dan gaan ze tegen Mozes zeggen: omdat u ons wilde laten omkomen in de woestijn, daarom hebt u ons uit Egypte gevoerd. Waren we maar nooit met u in contact gekomen. Omdat Egypte nog zo in hun bloed zat. Omdat dat eertijds, dat zondige bestaan voorafgaande aan de verlossing, en nog helemaal beheerste. Daarom geloofden ze Gods belofte niet. Daarom geloofden ze Gods middelaar niet. En daarom zijn ze tenslotte omgekomen in de woestijn. En elke gedoopte die Egypte nog in zijn bloed heeft, en die Egypte nog verkiest boven het leven met God, en dank en door het verlossende bloed van zijn zoon, elke gedoopte die Egypte verkiest, die zal in Egypte en met Egypte omgaan, ondergaan en buiten blijven. Dat is tegelijkertijd ook een aanduiding van hoe je die uitdrukkingen van onze catechismus moet gebruiken. Nee, je bent niet wedergeboren en bekeerd en je zonden zijn niet afgewassen door het water van de doop. Dat heeft God wel toegezegd. En dat heeft hij waarachtig gemeend. En hij wil niet anders dan dat we dat door het waarachtige geloof ook zullen gaan geloven. En dat de Heilige Geest het ons ook zal gaan toe-eigenen. Maar als wij Egypte verkiezen, boven dat leven met God en boven die verzoening met God. En als we de dienst van de zonde liever hebben dan het wandelen voor Gods aangezicht. Dan komt er van die heerlijke beloften in het leven van zo'n mens niets terecht. Dan blijft hij buiten, zoals die Israëlieten buiten bleven. En zoals die onvruchtbare ranken van de wijnstok afgehouden en in het vuur geworpen worden. Overschat de doop niet door te denken: nou is het wel goed met me. Dat konden die Israëlieten ook denken. We zijn allemaal in Mozes gedoopt. Allemaal in de wolk gedoopt. Allemaal in de zee gedoopt. Kan niet misgaan. Het ging wel mis. Met velen. Omdat ze Egypte nog in hun hart hadden. Maar onderschat de doop ook niet. Door te denken: wat stelt het eigenlijk voor? Oh ja, best een aardige kerkelijke plechtigheid natuurlijk. Maar wat houdt het eigenlijk in? Het houdt heel wat in. Het houdt heel wat in. Om het evangelie zo dichtbij te krijgen. Om Gods genadige toezeggingen zo dichtbij te krijgen. Zodat die Israëlieten nat werden van die wolk. Het houdt heel wat in. Als de waarachtige God tot ons komt en tegen ons zegt: ik heb jou niet voor Egypte over. Ik heb jou niet voor het verderf over. Ik geef je een plaats onder mijn evangelie. En ik geef je mijn belofte mee. En ik geef je het garantiebewijs dat mijn beloften betrouwbaar zijn op je voorhoofd mee. Het heeft heel wat in. Als de Heere zo met mensen handelt. O, wat demonstreert dat de gewilligheid, de bereidwilligheid van de drie enige God om zondaren zalig te maken en om mensen van het verderf te verlossen. En God weet wel aan wie hij die beloften geeft. Het zijn geen beste mensen. Het zijn geen mensen die van huis uit zo gelovig en zo gehoorzaam zijn. Ze zijn net als Israël wederspannig en wederstrevig en ongehoorzaam van nature. God weet dat. En toch komt hij in zijn grote opzoekende zondaarsliefde om tot mensenkinderen te zeggen: geef mij nou uw hart. Vertrouw nu op mijn belofte. Ga nou niet verder op de weg van de zonde en de ongerechtigheid. Breek met die zonde. Ik heb zoveel te geven. Zoveel goede tierenheid en gunst heb ik tot mijn beschikking. En ik wil het uitdelen. En ik word van geven niet minder. Geloof toch mijn heil en troostrijk woord. Het is heel wat. Als de Heere zo dicht bij ons komt, dat hij zijn drieënige naam laat verbinden in één adem met de naam die mijn vader en moeder me gegeven hebben. Het houdt heel wat in als de Heere zijn heil zo duidelijk nabij brengt. Onderschat dat niet. En denk niet bij jezelf, ach, wat houdt het eigenlijk in en wat stelt het voor? De doop is een goddelijk pand. De doop is een goddelijk waarmerk. En wat een vertroosting kan daar dan in liggen, juist voor diegenen die de aanvechtingen kennen. Voor diegenen die de worsteling kennen met de vraag, is het wel waar? Is het ook wel voor mij waar? Is God wel die genadige God? Is God dat woord van God wel het betrouwbare woord? Want de vertroosting kan er dan in liggen als een mens door de Heilige Geest teruggeleid wordt naar het moment waarop hij gedoopt is. Toen de Heere hem dat goddelijk pand meegaf. En toen de Heere het toen al zei. Het is echt waar. Geloof het maar. Geloof het maar met heel je hart. Ik ben genadig. Ik ben barmhartig. Ik ben vol ontferming. Geloof dat maar. Wat een vertroosting kan er dan in liggen. Als de duivel je probeert wijs te maken, joh, geloof het niet. En als de duivel je naar Egypte probeert terug te laten gaan. En als je eigen ongelovig hart er ook zijn eigen aanvechtingen bij heeft. Want de vertroosting kan het dan wezen als je de doop mag zien als het waarmerk, het goddelijke waarmerk, dat de waarachtigheid van al Gods beloften garandeert. Amen. Psalm 66, het derde vers. Samen danken. Heere, we danken u voor uw woord. Dat woord dat ons aan de ene kant alle rijkdommen van uw genade voorstelt en aanprijst. Dat woord dat aan de andere kant ons ook laat zien dat we met de beloften niet volstaan kunnen. En dat we met de voorrechten niet volstaan kunnen. het zo min als dat Israël volstaan kon met het in de wolken, in de zee en tot in Mozes gedoopt zijn. Mens kan nog omkomen, heren, als die Egypte toch liever heeft dan Kanaan. En de duisternis toch liever heeft dan het licht. En de zonde toch liever heeft dan de gerechtigheid. Het zal wat wezen om dat te moeten verantwoorden als je een gedoopt voorhoofd hebt, heren. We bidden van u dat die dingen op ons aller hart gebonden mogen wezen. En dat uw Heilige Geest er ons allen ook werkzaam mee zal willen maken voor het eerst of bij vernieuwing. Onze jonge mensen ook. Ja, bijzonder ook voor hen willen we dat bidden, heren, dat ze toch het grote voorrecht mogen zien. Dat ze van de kinderen van de ongelovigen zijn afgezonderd door dat teken en zegel van uw verbond. En dat de verplichting, ja zeker de verplichting op hen rust, om u de genadige God zo overvloedig in genade aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harten, van ganser zielen en met alle krachten. Heren, laat dat woord van u ook zijn uitwerking mogen hebben. Laat het moed mogen geven, want nu hebben we te doen met een woord dat waarachtig is. En we hoeven er geen vraagtekens bij te plaatsen, al zal ons ongelovige hart dat iedere keer weer opnieuw doen, en al zal de duivel er ons ook wel bij helpen om vraagtekens te plaatsen. Maar het is uw goddelijk woord en de doop is uw goddelijk pand. Heren, laat dat ook moed geven in de aanvechtingen. En als uw volk en kinderen aangevochten en bestreden worden en met de twijfel besprongen wordt, of als ze van binnenuit allerlei vragen krijgen op, als allerlei vragen opkomen, dat ze dan toch door uw geest ook eens teruggebracht mogen worden naar dat moment waarop u ze dat pand hebt meegegeven en waarop u het ze hebt gezegd: ik ben waarachtig en getrouw. Heren, laat uw geest ons leren om op de rechte wijze ook onze doop te gebruiken. En heilig het onderwijs van deze dag. Om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten. Heen in vrede, draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.